vragen om jullie Bijbels te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we pakken het verder op in hoofdstuk 1. Laten we lezen en bidden en dan vervolgens de tekst in. We lezen in vers 1 dat Paulus schrijft: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Tot zover. Laten we bidden. Vader, we danken u dat we onze aanbidding zo voort mogen zetten. We danken u dat u goed bent, Heer, dat u de allerhoogste God bent. En dat er niemand is die gelijk is aan u, Heer. We danken u voor uw woord, Heer, en we bidden, Heer, dat u ons heiligt door uw woord, door de waarheid, Heer. We bidden, zoals we iedere week vragen, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. Opdat u verheerlijkt wordt in en door alles wat wij doen, Heer. Dat bidden en vragen we enkel en alleen uit genade. In de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Okay, vorige week hebben we samen een begin gemaakt aan hoofdstuk 1 van deze brief. We hebben gekeken naar hoe Paulus de brief opent. Nou, zoals jullie net hebben gehoord, daar bevinden we ons nog steeds. Wat hebben we vorige week gedaan? We hebben wat gedoken in de achtergrond van de apostel Paulus. Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Voornamelijk wie en wat was hij voordat hij tot bekering kwam? Nou, dit hebben we gedaan om het gewicht te zien van waarom Paulus zichzelf voorstelt als een dienstknecht van de Heer Jezus. Nou, dat is wat we vorige week hebben ontleed. Paulus gebruikt het woord doulos in het Grieks. We hebben gekeken naar wat dat in de context betekent. Hoe dat zal zijn geïnterpreteerd door de ontvangers van de brief. Dus zowel de Joodse broeders als de heidense broeders en zusters. En we hebben gezien dat in de basis dit woord ons laat zien dat Paulus zichzelf als een slaaf van de Heer Jezus Christus zag. Volledig onderworpen aan de heerschappij van de koning der koningen en de Heere der heren. Dat is ook hoe de christenen toen dit zouden hebben gezien. We hebben vorige week ook behandeld. Hun associatie met slaven en slavernij is niet zoals hoe wij dat nu kennen met het koloniaal verleden van het Westen. Slavernij was een integraal onderdeel van de maatschappij en economie in het Romeinse Rijk. Een groot gedeelte van het Romeinse Rijk was slaaf. En we hebben gezien dat Paulus dit gebruikt als eretitel. En dit ligt hem vooral in wie zijn meester is. En wie zijn Here is. Dus de Heere Jezus Christus is, hoewel hij heerst en regeert, is hij geen tiran. Hij zorgt voor zijn dienstknechten. Hij heeft zijn dienstknechten lief. Zijn heerschappij is er een van rechtvaardigheid, van genade, van barmhartigheid. In zijn wezen is hij goed. Dus als Heer en Meester doet hij ook goed aan zijn dienstknechten. Nou, wat cruciaal is en wat ik vorige week niet heb benoemd, is het feit dat Paulus op het moment van schrijven zichzelf identificeert als dienstknecht, wat ook direct laat zien dat zijn Heer en Meester leeft. Het lijkt een heel klein detail, maar het is wel significant. Paulus is niet in dienst van een herinnering of van een of andere overleden leider, maar van een levende Heer die zijn leven dagelijks, zijn dagelijks leven en werk aanstuurt, die daar echt daarover heerst en regeert. En dit is significant omdat het de kern vormt van de boodschap die de apostel Paulus uitdraagt. Christus leeft en is voortdurend aan het werk in zijn en door zijn volgelingen. En wat Paulus dus krachtig uitdrukt door zichzelf een dienstknecht te noemen. En Paulus leeft dus in een voortdurende afhankelijkheid en gemeenschap met zijn Heer. Wat de gemeenschap met God iets dynamisch, als het ware, en interactief maakt. Dus niet simpelweg statisch of theoretisch. En dit was een krachtig getuigenis voor de eerste christenen. En biedt voor hen en ook voor ons een voorbeeld van dagelijks onderwerping en navolging van onze Here. Nou, we hebben ook kort stilgestaan bij het feit dat die titel ook voor ons geldt. Ook wij die gekocht zijn vandaag met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus zijn dienstknechten. Wij zijn slaven van hem. En ook wij dienen in volledige onderwerping aan zijn heerschappij te leven. Dus niet deels zijn wil zoeken en deels ons eigen wil willen doen. Maar juist erkennen en ons onderschikken aan het feit dat we niet van onszelf zijn. Maar van hem die ons duur gekocht heeft met zijn bloed. Nou nu, omdat we vers voor vers door de schrift gaan, zoals we dat hier gewend zijn, gaan we verder in vers 1 en dit ook verder ontleden. En ik heb vorige week heb ik jullie al voorbereid. We gaan echt onze tijd nemen in deze brief. Dus dat kan betekenen dat we soms delen van versen behandelen. En soms meerdere versen behandelen. Maar ik moet ook denken aan wat Paulus, en dat is natuurlijk hoe wij hier als gemeente er doorheen gaan. Even kijken, staat hij aan? Yes. Paulus zegt tegen de ouderlingen in Efeze wanneer hij afscheid van hen neemt. Hij zegt, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Aan Timotheus schrijft hij ook. Sorry, in 2 Timotheus 2 vers 15. Ja, 2 Timotheus 2 vers 15 schrijft hij. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dus het nauwgezet onderzoeken van de schrift zoals we dat doen voorkomt dat we oppervlakkig over belangrijke waarheden heen lezen of deze natuurlijk uit hun verband halen. En het rust ons gewoon simpelweg ook toe om anderen weer te discipelen. Nou vandaag, zoals we hebben gezien, vandaag kijken we naar het feit, kijken we weer naar de apostel Paulus. En net zoals vorige week, niet naar hem op zichzelf, maar in het licht van onze Heer Jezus Christus. En waarom? Paulus noemt zichzelf, of hij stelt zichzelf voor als een geroepen apostel. Nou in een tijd, als die van ons, waarin er veel verwarring überhaupt bestaat over Paulus en zijn bediening, maar ook over het ambt en de bediening van een apostel, is het goed voor ons om vandaag hier onze tijd voor te nemen. Nou, laten we beginnen met het volgende. Wat is een apostel? Wat is een apostel? Nou, het Griekse woord voor apostel wordt op verschillende manieren gebruikt en heeft afhankelijk van de context diverse betekenissen. In de basis spreekt dit woord van een boodschapper. Van iemand die op een missie is gezonden. Het is iemand die een opdracht is gegeven. Nou, dit Griekse woord voor apostel wat hier wordt gebruikt, komt 80 keer voor in het Nieuwe Testament. En daarnaast heb je ook varianten op het woord die voorkomen in het Nieuwe Testament. Maar een apostel is in de basis dus een boodschapper. Het is iemand die op een missie is gezonden. Het concept van een apostel was al bekend in de Grieks-Romeinse tijd of wereld voor de tijd van de 12 apostelen, voordat zij werden geroepen. In die cultuur werd het gebruikt om een vertegenwoordiger of een gezant aan te duiden, vaak iemand die uitgezonden werd met een specifiek doel of een bericht namens een autoriteit, zoals iemand van de regering of een hoge functionaris. En ook de Joden waren bekend met het concept, vooral in de context van iemand die namens een ander optrad met gezag. Zoals bijvoorbeeld een afgevaardigde van het Sanhedrin, de Joodse leiders die bestonden uit de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, wanneer wij denken aan het woord apostel of aan apostelen, is het eerste waar wij vaak natuurlijk aan denken is aan de 12 apostelen en uiteraard ook aan de apostel Paulus. Nou, op hen ga ik dieper in. Maar wanneer we kijken naar het woord apostelen, dan denken we minder snel aan onze Heer Jezus Christus, die zelf ook een apostel wordt genoemd. In Hebreeën 3 vers 1 lezen we als volgt. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Nou, in het geval van onze Heer Jezus Christus lezen we een titel die zijn unieke gezondenheid en autoriteit onderstreept. Onze Heer Jezus Christus is geen apostel zoals de apostelen die we tegenkomen in de schrift, dat vooropgesteld. Wellicht in de technische zin of in functionele zin van het woord wel, Maar we kunnen hier niet simpelweg technisch naar kijken. Wat maakt onze Heer Jezus Christus anders? De Heer Jezus is de ware apostel. In die zin dat hij de ultieme gezondene van de Vader is. Volledig in opdracht en gehoorzaamheid aan Gods wil heeft geleefd. De Heer Jezus is niet slechts een boodschapper van God. Maar de belichaming van het woord en de volmaakte openbaring van God zelf. Dat maakt hem volledig anders natuurlijk dan de 12. Bijvoorbeeld, bekende versen die we kennen in Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus hij bracht niet alleen het woord, hij is zelf de belichaming daarvan. Nou, we kennen Johannes 1, vers 14 kennen we ook. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En nu wil ik jullie vragen om in jullie Bijbels naar Colossenzen 1, vers 15 tot en met 20 te gaan. En dan gaan we zien hoe de Heere Jezus Christus natuurlijk volledig anders is dan de apostelen. Nou, dat hebben we nu al gezien, maar hoe hij volledig anders is dan de apostelen die wij kennen. In Colossenzen 1, vanaf vers 15, lezen we tot en met vers 20 als volgt. Over onze Heer Jezus Christus. Paulus schrijft, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zal zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Dus wat je hier dus ziet is hoe de Heere Jezus Christus is gezonden. Zijn missie, zijn opdracht, zijn boodschap is wat dat betreft uniek, omdat hij niet alleen de boodschap brengt, maar hij ook de vervulling is van de boodschap die hij gebracht heeft. Hij is zowel de weg als de zaligmaker. Die niet alleen woorden spreekt, maar door zijn leven, door zijn dood en door het feit dat hij opgewekt is op de derde dag, dat hij het verlossingswerk volbrengt. Dus in de Heere Jezus Christus zien we de volmaakte apostel die ons niet slechts roept tot God, maar ons ook daadwerkelijk brengt tot God. Een taak die geen menselijke apostel kan vervullen. Maar als wij dus nu kijken naar menselijke apostelen, dan is de vraag, wat zijn de kenmerken van een apostel? En wat zijn de kenmerken van een apostel van de Heer Jezus Christus? Hoe werden die toen herkend? Want vandaag, ook vandaag de dag, heb je mensen die zichzelf apostelen noemen. En dat is niet uniek aan onze tijd. Ook de eerste gemeente heeft daarmee te maken gehad. Dus laten we kijken naar hoe herkenden zij in die tijd eerste apostel, of hoe herkenden zij de apostelen? Wat zijn kenmerken? En ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels te gaan naar Handelingen 1. Ja, Handelingen 1, vanaf vers 15 wil ik met jullie lezen. Dit is niet de enige tekst waar we naar gaan kijken, maar we beginnen wel hier. En het gaat ons vooral om vers 21 en 22, maar zoals we altijd doen, voor de context lezen we het hele gedeelte. Dan begrijpen we ook wat er gebeurt in die twee versen. Dus Handelingen 1 en we lezen vanaf vers 15. En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. En sprak, mannenbroeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen En nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat het stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt. Dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, laat zijn woonplaatsen woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd van de Heere Jezus onder ons, gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes, tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelden er twee voor. Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd wordt, en Matthias. En zij baden en zeiden, u Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die u uitgekozen hebt, om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met instemming van allen aan de 11 toegevoegd. We zien de apostel Petrus een aantal dingen zeggen waardoor we kunnen zien, waaraan we kunnen zien wanneer iemand waarlijk in die tijd ook een apostel van onze Heere Jezus Christus was. Laten we inzoomen op die twee versen, op vers 21 en 22. Laten we beginnen met het volgende, hè? Het meest controversiële, dan hebben we dat uit de weg. Er bestaan geen vrouwelijke apostelen. Laten we daarmee beginnen. Hè? We zien gewoon duidelijk, het is nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd van de Heere Jezus onder ons in en uitgingen. Er bestaan geen vrouwelijke apostelen. Het maakt me niet uit hoeveel mensen dat zeggen, hoeveel mensen dat claimen. Het bestaat niet. Dus dat hebben we uit de weg. Maar we zien een aantal dingen die heel cruciaal zijn. Als eerste, het moet iemand zijn die een persoonlijk getuige is geweest van het leven en de bediening van onze Heere Jezus Christus. Dat zien we. Iemand die gekwalificeerd was om een apostel te zijn, moest een man zijn die gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus Christus onder de discipelen in en uitging, met hen omging. Dit betekent dat hij van dichtbij deel moest hebben gehad aan het dagelijks leven van de Heere Jezus Christus, betrokken moet zijn geweest bij zijn bediening en bekend moet zijn geweest met zijn onderwijs en met zijn werken. Dit waarborgt dat de apostel kennis had van wie Christus was, wat hij onderwezen heeft en wat de betekenis van zijn aardse bediening was. En Johannes die vat dit heel mooi samen in 1 Johannes. In zijn opening schrijft hij als volgt. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En nogmaals, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dus ze moeten persoonlijke getuigen zijn geweest van het leven van de Heere Jezus Christus en zijn bediening. Maar Petrus is ook heel concreet. Petrus zegt dat dit vanaf de doop van Johannes de Doper tot aan de hemelvaart moet zijn geweest. Dus, ik ga even terug. Oh, ja. De persoon moest getuige zijn geweest vanaf de tijd van de doop door Johannes. De doop van Johannes de Doper van de Heere Jezus markeert het begin van zijn publieke bediening. Het is daar waar de Vader bevestigt, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is waar dat begint. En dit benadrukt de noodzaak dat de apostel als uitgezonden apostel de volledige bediening, publieke bediening van de Heere Jezus had meegemaakt. Dus dit vanaf zijn doop tot aan zijn hemelvaart. En dit uitgebreide getuigenis verzekerde dat de apostel niet slechts delen, maar de volledige openbaring van het werk van Christus kon bevestigen. Maar we zien ook dat hij getuige moest zijn van de opstanding van Christus. En waarom is dit essentieel? Nou, wat was de kern van de boodschap van de apostelen? Wat is de kern van ons geloof? Dat de Heere Jezus Christus, dat de Heere Jezus werkelijk de Christus is, de levende Heere die de dood overwonnen heeft. Dit waarborgde dat de apostelen met absolute zekerheid konden getuigen dat Christus leeft en wat de basis bood voor de hoop en het geloof van de vroege kerk en ook voor ons vandaag de dag. Dit is cruciaal. Denk aan wat de apostel Paulus, en we gaan dit binnenkort op woensdag gaan we dit behandelen. Denk aan wat de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vanaf vers 13. Hij schrijft daar: en als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. En de vraag die we dan nu willen beantwoorden is: waarom zo'n ooggetuigenstatus, waarom dat zo belangrijk was en waarom dat belangrijk is voor ons vandaag dan? Nou, voor zowel Joden als heidenen was dit cruciaal, omdat het de geloofwaardigheid en de goddelijke autoriteit van hun boodschap bevestigde in de concrete realiteit van historische gebeurtenissen. De Joden bijvoorbeeld, voor hen moest elke zaak bevestigd worden door het getuigenis van 2 of 3 getuigen. Dit betekende dat de apostolische ooggetuigenis, dat de verkondiging van de Heere Jezus als de Messias niet gebaseerd was op verhalen of op geruchten, maar op directe observatie en waarneming. Wat we net hebben gelezen, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, dat schreef de apostel Johannes. Wat wij gezien en gehoord hebben. Nou, voor de heidenen, die vaak sceptisch stonden tegenover wat zij noemen abstracte leerstellingen, denk ook aan hoe de apostel Paulus op de berg in Athene gaat, zeg ik: je verkondigt vreemde dingen, we willen daar meer over horen. Voor hun is dat abstract. Iemand die uit de dood is opgewekt. Dus voor hen, die sceptisch hier tegenover stonden, bood de ooggetuigenis van de apostelen een onweerlegbaar fundament. Het evangelie ging over een levend iemand. Over Jezus Christus, die daadwerkelijk heeft geleefd, die was gestorven en op de derde dag weer is opgewekt. En door hun getuigenis konden de apostelen een brug slaan tussen een historisch tastbare realiteit en de geestelijke waarheid van redding in Christus Jezus. Dus we zien hier kenmerken, hoe Matthias wordt aangesteld als apostel. We zien hier kenmerken van een apostel, van wat een ware apostel is. Nou, wat is nog meer een kenmerk? Een ander fundamenteel kenmerk zien we, steeds verder, in Hebreeën 2, vers 1 tot en met 4. En in 2 Korinthe 12, vers 12. We gaan het beide lezen. In Hebreeën 2 lezen we als volgt: daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. En let op 2 Korinthe vers 12. Dus 2 Korinthe 12 vers 12. Daar schrijft Paulus over zichzelf: de tekenen van een apostel zijn onder u verricht in al mijn volharding in tekenen, wonderen en krachten. Nou, wat wordt hier bedoeld? Hè? Waar doelen de schrijvers op? Het apostelschap, de boodschap van de apostelen, dat zien we. En als we Handelingen ook lezen, dan zien we dat. Hè? Het is bevestigd door tekenen, wonderen en door allerlei krachten. En dit houdt niet in dat alleen de apostelen tekenen deden. Ja, Filippus, die een diaken was, die deed ook tekenen, lezen we in Handelingen 8 in Samaria. Maar wat we zien, is dat de boodschap van de ware apostelen van de Heer Jezus Christus werden bevestigd door tekenen, door wonderen en door krachten. Nu is de vraag. Ja, dat is de vraag waar heel veel discussie over ontstaat. Zijn er apostelen vandaag de dag? Ja, we hebben samen gezien wat de criteria zijn. We hebben dat gelezen in Handelingen 1. We hebben gezien in Hebreeën 2 en we hebben gezien in 2 Korinther 12. Zijn er apostelen vandaag de dag? Het antwoord is nee. Er zijn geen apostelen vandaag de dag. En als iemand zichzelf een apostel noemt, dan mag dat. Maar dan moet er nog een woord voor en dat is valse. De persoon die zichzelf vandaag de dag een apostel noemt, is een valse apostel. Want we zien waar een apostel bijbels gezien aan moet voldoen. Er is niemand die vandaag kan zeggen dat ze met de 12 omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder hen in en uitging. Er is niemand die dat vandaag kan zeggen. Niemand. Daarbij zie je ook niet de praktijk gebeuren. En dat is ook, hè, we moeten altijd de schrift goed lezen. We zien de praktijk niet gebeuren dat nieuwe apostelen aangesteld werden. Er is geen opvolging daarvan. Dat zie je niet in het Nieuwe Testament. De apostelen maakten nooit plannen voor een opvolging van hun ambt. Dat hebben ze nooit gedaan. Wat zien we wel in het Nieuwe Testament? Wat zien we in 1 Timotheüs 3? Wat zien we in Titus 1? Wat zien we ook gewoon gebeuren in Handelingen? We zien dat daar ouderlingen worden aangesteld. Dat is wat we zien. Het apostolisch ambt was uniek voor de stichting en vroege opbouw van de gemeente. Dat is wat het was. Het was niet normatief. Het was uniek aan die periode. Daarom schrijft de apostel Paulus ook in Efeze 2. Ja, Efeze 2 vers 19 en 20. Daar schrijft hij, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Maar volgens mij weten we wat een fundament is. Het is iets wat één keer gelegd wordt en niet voortdurend opnieuw gebouwd wordt. De apostelen hadden de taak om het fundament van de kerk te leggen door het evangelie te verkondigen en de leer te vestigen. Dit fundament is eenmaal gelegd en vereist geen voortdurende toevoeging van nieuwe apostelen. Daarom lezen we ook in Judas 1 vers 3, dan lezen we, geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. In Handelingen 2 vers 42 lezen we wat de gemeente deed. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En we moeten hier echt voor waken, broeders en zusters. Dat mensen rondgaan, zichzelf apostelen noemen, beweren dat ze nieuwe openbaringen hebben en dat soort dingen. Er zijn geen nieuwe apostelen. Maar nu, als we naar de kenmerken kijken, dan is de vraag, hoe is het nu dat de apostel Paulus wel een apostel is? Hij heeft niet gewandeld met de Heere Jezus. Hij was niet bij de doop van de Heere Jezus. Hij was niet bij de opstanding. Hoe is hij dan wel een apostel? En het ding is, het apostelschap van de apostel Paulus verschilt in die zin wel van de 12. Maar dat maakt hem niet een apostel. Nee, hij was niet bij de doop, dat weten we. Maar Paulus maakt iets iedere keer duidelijk als het gaat om zijn ambt als apostel. Wat zagen we in Romeinen 1 vers 1? Een geroepen apostel. Hij is geroepen. Persoonlijk geroepen door de Heer Jezus. Wat zien we in de opening van de volgende brieven? Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Wat zien we daarbij? Door de wil van God en Sosthenes de broeder. En dan gaat hij verder met de opening. Wat zien we in 2 Korinthe vers 1? 2 Korinthe 1 vers 1. Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Timotheus, de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. En in Galaten 1 vers 1, daar zien we Paulus, een apostel, geroepen, en let goed op, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Er is iets wat de apostel Paulus zijn apostelschap bevestigt, en dat is dat de apostel Paulus persoonlijk is geroepen door de Heere Jezus Christus, door de wil van de Vader. Paulus maakt heel duidelijk, hij is geen apostel door de wil van mensen, hij is geen apostel aangesteld door mensen. Hij is niet eens aangesteld door zichzelf. Hij is niet op een dag wakker geworden en dacht, hé, ik word apostel. Dat is niet gebeurd. Zo is het niet gegaan. Paulus is geroepen. En dit is waarom we dus ook kunnen luisteren naar de apostel Paulus. Hij is geroepen door de Heere Jezus Christus die aan hem verschenen is. En nu zou je dan kunnen zeggen, ja, maar die apostelen van vandaag, die beweren ook dat zij persoonlijk geroepen zijn. Ja, dat doen ze ook. Waarom zouden we hen dan niet kunnen geloven? Ja, ook zij zeggen dat de Heere Jezus Christus aan hen verschenen is. Ten eerste, mijn antwoord daarop is gewoon zo jokken. Het is niet waar. De Heere Jezus Christus is niet aan hen verschenen. En het getuigenis van de apostel Paulus is niet, oh, ik heb de Heere Jezus Christus gezien, dus aanvaard mij nu gewoon als apostel. Dat is niet hoe dat is gegaan. Ik wil jullie vragen in jullie Bijbels te gaan naar Handelingen 9... En dan wil ik echt een wat langer stuk met jullie lezen, maar dan gaan we echt zien. Want dit ding, het plaagt de kerk en we moeten echt weten hoe we hiermee moeten omgaan. Handelingen 9. En dan krijgen we echt goed grip op de roeping van de apostel Paulus. En hoe we dus ook kunnen vertrouwen op het feit dat hij daadwerkelijk geroepen is. Door de Heere God. Dus we beginnen gewoon vanaf vers 1 in Handelingen 9 en we lezen door tot vers 19. Vanaf vers 1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere Jezus nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel, let goed op, hè. Er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zal worden en met de Heilige Geest vervuld zal worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op en werd gedoopt, en toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan, en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Wat hebben al de apostelen gemeen? Hoewel de 12 persoonlijk zijn geroepen om Christus na te volgen in de evangelie, zien we een heel belangrijk overeenkomst tussen Paulus en de 12. Zowel Paulus als de 12 hebben de verrezen Here gezien. Zowel Paulus als de 12 zijn uitgezonden om de boodschap om het heil in Christus te verkondigen. Bij zowel Paulus als de 12 is hun roeping en hun boodschap bevestigd door tekenen, wonderen en allerlei krachten en ook door anderen. En bij Paulus zie je nog dus een hele belangrijke, wat je niet ziet bij onze zelfbenoemde apostelen van vandaag de dag. De roeping werd niet alleen bevestigd aan hem, het werd ook bevestigd aan anderen die al onderdeel waren van de gemeente die hij niet eens persoonlijk kende. En dat is nou net iets wat vaak ontbreekt bij de apostelen van vandaag de dag. Ze benoemen zichzelf apostelen om vervolgens te zeggen dat hun broer, moeder, vrouw of neef hun roeping bevestigt. We kunnen daar heel weinig mee. We kunnen daar niets mee. Deze apostelen zijn op de een of andere manier geroepen, die apostelen van vandaag de dag, om een luxe leven te leiden waarin welvaart en welzijn centraal staan. Terwijl bij Paulus en de 12, wat zien we? Ze hebben enorm geleden voor de boodschap die zij verkondigden. Ze hebben moeten volharden en hebben veel moeten opofferen voor het evangelie. Ze hebben geleden omwille van Christus. En de apostelen van vandaag worden rijk door Christus. Dat is een groot contrast. Dat is een gigantisch contrast. Dus, we beantwoorden de vraag, zijn er vandaag de dag apostelen? Nee, er zijn geen apostelen. Wat maakt, en we hebben gezien wat het verschil maakt tussen het apostelschap van de apostel Paulus en de 12. Waardoor we dus wel kunnen zien dat apostel Paulus legitiem een apostel van de Heere Jezus Christus is. Nou, waarom wijden we een hele dienst hieraan? Waarom staan we stil bij het apostelschap? De significantie van Paulus zijn roeping als apostel heeft een diepe betekenis zowel voor de vroege kerk als voor ons vandaag de dag. Volgens mij zijn wij allen zijn wij heidenen. De bediening van Paulus als apostel bevestigt de rijkwijde van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Paulus werd specifiek geroepen als apostel voor de heidenen. Dat is ook hoe hij zichzelf noemde. En we lezen, hier komen we waarschijnlijk pas over, ik denk, 3-4 jaar. Ja, Romeinen 11, vers 13. Daar schrijft hij, want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. In onze tijd, voor ons, is het normaal dat mensen van allerlei talen, van allerlei volken, van allerlei naties tot Christus komen. Dat is normaal in onze tijd. Het is bijvoorbeeld ook normaal dat wij een multiculturele gemeente zijn. Maar wat we ons dienen te beseffen, is dat de gedachte in de tijd van de eerste gemeente was dat het heil alleen voor Israël was. Dat is een groot verschil. We weten bijvoorbeeld dat Petrus bij Cornelius, de Romeinse soldaat, kwam. En dat de gemeente die nog Joods was, worstelde met het feit, 1, dat Petrus überhaupt daar naar binnen is gegaan. Maar ook worstelde met het feit dat ook de heidenen zalig zijn geworden. En de gaven van de geest hebben ontvangen zoals de Joden. Maar het is pas toen Paulus geroepen werd dat het evangelie echt tot het uiterste van de aarde ging. En de heidenen, die verblijden zich daarin. Let op bijvoorbeeld nadat Paulus en Barnabas werden uitgezonden. Lezen we hier bijvoorbeeld in Handelingen 13, lezen we het volgende. We lezen daar, maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig. Dit is nadat ze het evangelie naar de Joden hebben gebracht en die hebben het afgewezen. Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig. Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zal zijn tot aan het uiterste van de aarde. En let op de reactie van de heidenen in vers 48. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heere. En er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heere verbreidde zich door het hele land. Door heel het land, sorry. Dus het apostelschap van Paulus is niet niets. Voor ons vandaag de dag betekent het dat de boodschap van het evangelie waarlijk universeel is. En dat iedere gelovige waar ook ter wereld deel heeft aan dezelfde redding en gemeenschap met Christus. Dit is niet niets. Voor ons is het normaal, maar dit is niet niets. Nou, waarom is zijn apostelschap nog meer significant? Nou, de roeping van de apostel Paulus geeft ons vandaag de zekerheid over de autoriteit van zijn brieven in het Nieuwe Testament. En geloof me, als er iets is, en daar hebben we in de introductie van deze brief hebben we daarbij stilgestaan. Maar als er iets is wat zelfbenoemde leraren en bijbelwetenschappers spuwen wat de kerk binnenkomt, is twijfel aan de apostel Paulus. Dus je hebt al überhaupt waarin mensen zeggen, ja, nou is het Nieuwe Testament wel betrouwbaar, al dat soort dingen. Maar vooral de leer van de apostel Paulus staat onder druk. Zijn betrouwbaarheid, al die dingen staan onder druk. En we zien dus zijn leer over geloof, zijn leer over rechtvaardiging uit genade, heiliging. Bijvoorbeeld de leer over de structuur van de gemeente. Dat mannen ouderlingen zijn en niet vrouwen. Al die dingen zijn geen menselijke interpretaties. Het is niet bedacht door mensen. Maar wat we moeten zien in het apostelschap van Paulus is dat dit goddelijke openbaringen zijn. Dit komt van God en niet van mensen. Het is en dit moeten we beseffen. Nooit van je langzaamse leven zou het gebeuren dat een Jood die een fariseer was, zijn bediening op deze manier onder de heidenen zou doen. Dit kan alleen gebeurd zijn als die Jood, die Hebreeën uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, besneden op de achtste dag, was zoals Paulus was, zijn bediening op deze manier onder de heidenen heeft gedaan. Want we weten hoe de Joden hebben gereageerd, die zelfs christenen waren, toen Petrus naar binnen ging bij Cornelius. En wat leren we over, wat hebben we geleerd over de apostel Paulus? Hij was nog ijveriger dan de Joden voor de overleveringen van de vaderen. Dus als bij Petrus al opstand was, dan moet je beseffen dat Paulus een van die mannen zou zijn geweest die daaronder zou behoren. Waarom ben je binnengegaan bij heidenen en waarom heb je daar gegeten met hen? Dus dit kan alleen door het feit dat Paulus waarlijk geroepen is door God. En het is dus belangrijk om te beseffen als je realiseert dat we in een tijd leven waarin alles een nieuwe definitie en interpretatie krijgt. Alles. Let op wat Paulus schrijft aan de Galaten. In Galaten 1, vers 11 en 12. Hij schrijft daar: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Nogmaals, broeders en zusters, dit leert ons dat de woorden die we hier lezen, zijn wel opgeschreven door de handen van de mens, maar de openbaring komt echt van God. De brieven van de apostel Paulus hebben gezag, omdat hij een geroepen apostel is van onze Heere Jezus Christus. En er zijn meerdere mensen die dat erkennen. Petrus bijvoorbeeld is er één die dit erkent. Wat lezen we in 2 Petrus 3, vers 14 tot en met 16. Wat lezen we daar? Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En let op hoe Petrus dit aanduidt. Net als de andere schriften. Net als de andere schriften. En de laatste. De roeping van Paulus en zijn toewijding aan Christus en het evangelie van onze Heer Jezus Christus dient een voorbeeld voor ons te zijn in hoe wij wandelen. Wij zijn geen apostelen, maar we zijn wel getuigen. En let op wat Petrus schrijft in het tweede hoofdstuk van zijn brief. Let op wat hij schrijft. We hebben dit behandeld en voor de mensen die dat hebben gemist, hij staat online. Zo, hij gaat goed. Ja, 1 Petrus 2, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus hoewel we geen apostelen zijn, dienen we net als Paulus toegewijd te zijn aan het actief maken van discipelen van onze Heer Jezus Christus. En dat ieder met de gave die hij of zij heeft ontvangen van de Heer. En we zeggen het vaker, discipelen is niet alleen evangeliseren. Bij discipelen zit ook nog het aspect van mensen leren, van discipelen leren alles in acht te nemen wat de Heer geboden heeft. Dat is wat we samen doen als gemeente. En ook dit legt weer een stevig fundament voor wat we in de rest van de brief gaan behandelen. Dus de woorden die we behandelen zijn geen woorden van mensen, maar door een geroepen apostel van de Heer Jezus Christus, gedreven door de Geest van God, waardoor het gezaghebbend is in en over ons leven en wat God is ook gebruikt om ons te heiligen, maar ook om ons te beschermen tegen dwaalleer. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader, geprezen zij uw naam, Heer. We danken u voor het machtige werk wat u hebt gedaan door de apostelen heen. En u hebt geroepen, Heer, met een unieke bediening tot een uniek ambt. Heer, en dat wij vandaag de dag nog steeds op dat fundament mogen staan, Heer. Heere God, we bidden en we vragen, Heer, om onderscheidingsvermogen. Hier in de tijd waarin iedereen op het internet een ambt op zich kan nemen, een bediening zichzelf of haarzelf kan toe-eigenen. Waarin mensen met listige woorden, sluwe woorden, maar ook met verleidelijke woorden kunnen spreken, Heer. Bid ik dat we gegrond zijn in uw woord. Dat we niet alleen op zondag zoals we nu samenkomen, of dat op woensdag, op welke dagen dan ook, dat we systematisch door uw woord gaan. Maar dat we ook in onze persoonlijke tijd, Heer, wanneer wij uw woord openen. Dat wij ons beijveren om het te bestuderen, zodat we staan, dat we vaststaan in de ware leer. We bidden ook, Heer, dat u ons beschermt hierdoor en dat u ons vasthoudt. We bidden ook, Heer, dat wanneer we in gesprekken komen met mensen die wellicht wel aan de leer vasthouden, dat er vandaag apostelen zijn, dat we hen de waarheid en genade kunnen verkondigen en dat hun ogen open mogen gaan. Heer, u bent goed en we danken u voor de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We zien verder uit naar wat u nog meer gaat doen door deze brief heen. We loven uw naam en we prijzen u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.